Thank you. tekst voor deze ochtenddienst is genomen uit 1 Petrus 2 vers 9, waar staat: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen waar hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Broeders en zusters, jongelui, hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten wij van harte welkom. Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Vanmorgen gaat in deze dienst de professor A. van den Os uit Harderwijk voor. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kosten echtes. En de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede huwelijksafkondiging vindt plaats van het voorgenomen huwelijk van Riekeld kapitein, Zaten 17, en Marianne Dirkje de Vries, Laakom 13. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden DV aanstaande vrijdag 21 augustus. De dienst wordt gehouden in de Ichterskerk. Voorganger is dominee Hadegraaf en de aanvang is 4 uur. Eveneens vindt de tweede huwelijksafkondiging plaats van het voorgenomen huwelijk van Jacob Mansveld van Heemskerklaan 22 en Klazina Hanegina Visser, Havelaar 25. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden DV aanstaande zaterdag 22 augustus. De dienst wordt gehouden in de Ichterskerk. Voorganger is dominee van der Wal en de aanvang is 4 uur. Na de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 156 vers 1 en 2. Daarna is er gelegenheid om een stil gebed te bidden om Gods zegen over deze dienst. Uw kerkraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Aan het begin van deze dienst bidden en belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere is. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand eens begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van lied 145, vers 1 en 2. Leid mij hier, o machtig heiland, aan uw hand, want ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Lied 145, de versen 1 en 2. De Heere spreekt in de dienst, ook in deze dienst. En dat doet Hij op verschillende manieren en onder andere door zijn wet. Wij lezen en horen de wet van de Heere, zoals de Heere ons leidt. Wij antwoorden erop met het zingen van Psalm 34, vers 7, waarin we onder andere zingen als algemene uiting, maar ook als een vraag naar onszelf. Betreed het rechte spoor, veracht het kwaad, want God ziet de vrome. Vervolgens lezen wij de schrift uit het Marcus Evangelie hoofdstuk 9, versen 14 tot en met 29. Marcus 9, vers 14 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar op de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Christus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. de maanzieke jongen. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen hij heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden waarom redetwisten die met hen. En iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft en die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar ze konden het niet. En hij antwoordde hem en zei: o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem: geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En die jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen: dit soort kan nergens anders dooruit gaan dan door bidden en vasten.
Wij gaan samen bidden, vragen om de zegen van de Heere en het werk van de Heilige Geest in deze dienst. Zullen wij samen bidden? Heere onze God, ook deze morgen, deze zondagmorgen, hebben wij uw stem vernomen. Hebt u zelf tot ons gesproken, door uw woord, door uw geest. En dat zegt al heel veel over u en van u. Dat u ons niet hebt gemaakt en vervolgens hebt gezegd: nou moet u het zelf doen, nou moeten jullie het zelf maar uitzoeken. Maar dat u ons elke zondag, ten diepste elke dag, zoekt, aanspreekt. Dat u ook niet de God bent die, als wij het moeilijk hebben en wij het gevoel hebben dat u ver weg bent, dat u dat bevestigt. Dat u op een afstand staat. Elke zondag, elke keer als uw woord opengaat, blijkt dat u er bent. En niet alleen bent, ook spreekt. En niet zomaar in het algemeen spreekt. Ook in dit gedeelte ons, ieder persoonlijk, bij namen noemt. En dan loven en prijzen wij uw grote naam. Want hoe dat kan, dat weten we niet. Wij mensen kunnen maar op één plek tegelijk. En vaak ook met één, misschien met een klein groepje mensen, maar niet zoveel. Maar u kent ons. U weet hoe wij hier zitten of hoe wij met deze dienst verbonden zijn. En u noemt ons bij name. En u zegt: dit gedeelte gaat ook over u, ook over jou. Heere, wij danken, loven en prijzen u omdat u zo'n persoonlijk God bent. Omdat u de God bent die wij mogen ontmoeten, ook in deze dienst. Niet omdat wij u uitgenodigd hebben, maar omdat u hier al was, voordat wij hier kwamen. Omdat u ons uitgenodigd hebt om in uw nabijheid te komen. Niet alleen in deze kerk, maar in vele andere kerken, hier op Urk, in Nederland, in de wereld. En Heer, dan bidden wij. Dan bidden wij dat wij mogen ervaren dat wij bij name genoemd worden. Dan bidden wij om geopende ogen en geopende harten. Om welwillendheid. Want Heere, van nature zijn wij strijders. Mensen die het allemaal goed weten, de touwtjes in handen willen houden. Maar Heer, laat ons vanmorgen eerlijk kijken in de spiegel. En wijs ons door uw geest de weg. De weg naar u. De weg dichtbij u. Zodat ons hart vrolijk is. Met blijdschap. Want leven met u is geen krampachtigheid. Is geen gedwongen moeten. Maar is blijdschap. Omdat u niet loslaat wat uw hand begon. Zo danken wij u voor deze dienst. Zo bidden wij om uw leiding, uw nabijheid, uw zegen. Heere onze God, nooit kan het geloof te veel verwachten. Want u bent de gever. U bent de Heere. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging, lied 233, de versen 1, 3 en 4. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wonder groot. Zingen, dat is wat de diepste geloof mag doen. Lied 233, 1, 3 en 4. En u krijgt ook de gelegenheid om uw gaaf te geven voor de dienst van God. Geef wat wij eerst van onszelf gekregen hebben voor de drie doelen die ook in de mededelingen afgekondigd zijn. De Heere zegen u en uw gaven. Na de verkondiging zingen we Psalm 42, het derde vers. Een psalm die zingt vanuit de diepte. En dat merken we ook in dit vers. Waarom bent u in mij verontrust? Waarom die zorgen? Waarom die moeite? Daarom dat ook de oproep voedt het oude vertrouwen weder. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Als antwoord op de verkondiging Psalm 42, het derde vers. Gemeente van onze Jezus Christus. Ik heb vanmorgen daar niet speciaal naar gevraagd en ik heb het ook niet gecontroleerd. Maar ik weet wel zeker dat hij hier aanwezig is vanmorgen. Een EHBO-koffer. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat het wettelijk verplicht is. Dat kerken één of misschien zelfs meerdere EHBO-koffers in het midden hebben. Want ook in de kerk kan er natuurlijk van alles gebeuren. Ook in de kerk kan gevallen worden. Er kan gesneden worden. En dan is er eerste hulp nodig. Pleisters, verbandjes en wat er nog meer in zit. De kerk zou er ook wel goed om moeten geven. En dat doet het ook. Ik ga er ook zeker van uit dat dat hier gebeurt. Dat er ook BHV-cursussen gedaan worden. Want ook in de kerk, zoals gezegd, kan er van alles gebeuren. Onwelwordingen. Ook hier. Veel aandacht voor EHBO dus in de kerk. Vanmorgen gaat het niet over de EHBO waar wij meteen aan zitten te denken. Eerste hulp bij ongelukken. Het gaat over een andere EHBO. EHBO die misschien zelfs belangrijker is. Eerste hulp bij ongeloof. Want het gedeelte wat we hebben gelezen vanmorgen, dat gaat over een wonder. Maar eigenlijk staat het wonder helemaal niet zo centraal. En dat is eigenlijk, als het gaat in de evangelie over wonderen, wel vaker aan de hand. Dat het niet zozeer draait om het wonder. En wij mensen richten meestal de aandacht op het wonder. Maar als je kijkt naar dit gedeelte en kijkt hoeveel ruimte er is voor dat wonder, dan is het eigenlijk maar één vers van de 16 die we hebben gelezen. Het wonder staat in dienst van iets anders, namelijk de boodschap die de Heer Jezus brengt. En wat is de boodschap die de Heer Jezus hier brengt? Dat er ongeloof is in deze wereld en dat er geloof moet komen. En dat ongeloof, dat is niet één ding. Dat ongeloof komen we hier in drie vormen tegen. Zegt al iets, hè? Dat, zoals gezegd, dat het niet één ding is. Wat wij vaak wel denken, ongeloof is één ding. Nee, ongeloof heeft verschillende niveaus, verschillende karakters. In ieder geval drie. Want die komen we tegen in dit gedeelte. De Heer Jezus laat het zien en de schrift laat het zien. En we gaan die ook vanmorgen bekijken. En ook wat de Heer Jezus daarmee doet. De Heer Jezus verleent namelijk in dit gedeelte EHBO, eerste hulp bij ongeloof. En dat is ook het thema voor de verkondiging van morgen. En zoals gezegd, we gaan naar die drie vormen kijken. We kijken naar de schriftgeleerden, de discipelen en tot slot naar de vader. Dus EHBO, eerste hulp bij ongeloof, de schriftgeleerden, de discipelen en die vader. Het is voordat we dit gedeelte gaan behandelen, misschien wel even goed om te beseffen wat hiervoor staat. Dat is belangrijk. We zijn natuurlijk begonnen ongeveer midden in hoofdstuk 9. Dat zegt dat er in hoofdstuk 9 meer staat, maar ook dat er hoofdstukken hiervoor staan. En dat is wel belangrijk om te beseffen wat daar precies afspeelt, want dat vormt ook dit gedeelte. Als u het Marcus evangelie in één keer zou lezen, waar eigenlijk een evangelie ook voor bedoeld is, om het in één keer te lezen, dan zou u zien dat het eerste deel van het Marcus evangelie, hoofdstuk 1 tot en met bijna aan het einde van hoofdstuk 8, dat daar één ding centraal staat. En dat ene ding wordt ook op bepaalde momenten herhaald als een soort refrein. Wie is Jezus? Want ineens was hij daar. Ineens stond hij daar en verkondigde hij een boodschap die men niet gehoord had. En mensen zeiden, hij doet dat met een autoriteit en een gezag. Ja, dat heeft hij niet van zichzelf. En hij verrichtte wonderen op zo'n manier dat men zei, dit hebben we nog nooit gezien. Wie is Jezus? Mensen vragen zich dat af als de Heer Jezus het land doortrekt. En aan het einde van dat eerste deel in hoofdstuk 8 stelt de Heer Jezus zelf die vraag aan de orde. Dan vraagt hij aan zijn discipelen als ze samen zijn, wat zeggen de mensen dat ik ben? Dus als je het anders zou willen verwoorden, wat is de publieke opinie? Wat vinden mensen van mij? Wat denken ze van mij? Nou, dan komen ze met namen. Ja, allemaal namen die draaien om voorlopers van de Messias. Johannes de Doper, Elia, profeten. En dan stelt de Heer Jezus heel persoonlijk die vraag aan de discipelen. Wie zegt u dat ik ben? U die met mij opgetrokken bent, mijn onderwijs gehoord hebt, gezien hebt. En Petrus antwoordt dan met het antwoord. U bent de Christus, de Messias. Degene die Israël zal verlossen. Het juiste antwoord. Maar wat betekent dat nou? En daar gaat het tweede deel van de Markusevangelie vanaf dat bijna het einde van hoofdstuk 8 dan over. Want dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat dat nou betekent, dat hij de Christus is. En dat dat niet is wat men denkt dat het is. Want eerst gaat de Heer Jezus zeggen, ja, hoe gaat die Messias nou verlossen? Hoe verlost Christus? Nou, niet door militaire macht en wapengekletter. Christus verlost door naar het kruis op Golgotha te gaan. Door te gaan lijden. Nou, en Petrus, dat komt er bij hem niet en dat zegt, dat kan helemaal niet. Christus die gaat lijden, de Messias, die aan een kruis gaat hangen. Dat kan niet. En er wordt meteen vermaand. Dat is niet de taal van de Heer. Dat is de houding van Satan. En aan het begin van hoofdstuk 9 wordt het dan verder uitgelegd. Want dan gaat de Heer Jezus met een aantal discipelen een berg op. En daar gebeurt iets wat ze nog nooit hadden gezien. Ineens kunnen ze niet meer naar de Heer Jezus kijken. Zo blinkend wit wordt hij. En er klinkt een stem uit de hemel. Hoofdstuk 9 vers 7. Dit is mijn geliefde zoon. De Messias is niet zomaar een mens. De Messias, dat is de gezondene van God zelf. En niet zomaar een gezondene. Het is de Zoon van God. De Messias, daar is God zelf aan het werk. Door lijden, sterven en opstaan. En hoe ga je er nou mee om? Als je dit weet. Nou, daar gaat dit gedeelte en ook alle gedeelten die hierna komen over. Hoe ga je daar nou mee om? Wat doet dat nou met je? En de Heer Jezus stuit er meteen op. Als hij van die berg komt, komt hij in een ruzie terecht. Er staat redentwisten, heel netjes vertaald, maar het is slaande ruzie. Bekvechten, noem het allemaal maar op. En de Heer Jezus vraagt dan, waar gaat het om? Waar waren nou die ruzie? Een man neemt het woord en die zegt, ik heb een zoon. En ik heb die bij u gebracht. Let hoe die dat zegt. Ik heb mijn zoon bij u gebracht, vers 17. Bij u, bij Jezus. En zijn conclusie, vers 18, slot. Zij konden het niet. Daar zit een gedachte achter. Een gedachte die Markus niet heel concreet benoemt, maar die wel van belang is om dit gedeelte te begrijpen. Want in de tijd van de Heer Jezus was het zo dat een rabbi leerlingen had. Jezus wordt ook in vers 17 meester, rabbi genoemd. Een rabbi had leerlingen. En wat een rabbi moest doen, was dat hij al zijn leerlingen, al zijn kennis zou doorgeven. Alles wat hij wist, moest hij doorgeven. Maar niet alleen wat hij wist, ook wat hij kon, zijn vaardigheden. Zelfs zo dat men zei, ja, die rabbi en zijn leerlingen, ze zijn eigenlijk één persoon geworden. Ze zijn niet meer van elkaar te scheiden. En niet meer van elkaar te onderscheiden. Ja, en dan wordt dit gedeelte een probleem. Dan zoals die vader zegt, ik heb mijn zoon bij Jezus gebracht, maar zij konden het niet. En die schriftgeleerden zijn daar ongelooflijk blij mee. Die wrijven in hun handen. Die denken, we hebben hem. Want hier hebben ze zo naar gezocht. Ik zei al aan het begin van de Markus-evangelie, draait om de vraag, wie is Jezus? Nou, dat zou je heel nieuwsgierig kunnen. Je zou jezelf kunnen vragen, hè? Wie is Jezus nou? En ik hoop dat u zelf die vraag ook stelt, dat jij jezelf die vraag ook stelt. Wie is Jezus nou? Maar die schriftgeleerden komen op een heel andere manier tegen. Die willen niet eigenlijk het antwoord weten. Ze komen de Heer Jezus voor het eerst tegen in dat wonder van die vriend die door het dak gelaten wordt. Misschien kent u de geschiedenis wel. Als de Heer Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dan zijn die schriftgeleerden meteen, zitten die op de kast. Dat kan toch helemaal niet. Alleen God kan vergeven. En de Heer Jezus zegt, als een teken dat ik ben wie ik ben, genees ik nou deze man. En zo gebeurt het. Ja, daar moeten ze wat mee, hè. Dus als de Heer Jezus het een hoofdstuk later weer doet, hebben ze een antwoord. Ze kunnen niet meer ontkennen dat hij het niet kan. Maar ze hebben een verklaring. Ja, Jezus kan het wel. Maar hij heeft zijn macht van Satan gekregen. Hij heeft zijn macht uit de duisternis. Daar hoort hij bij, niet bij God. Hij is God niet. En in datzelfde gedeelte laat de Heer Jezus eigenlijk het absurde van een redenering zien. Hoe kan de duisternis nou verbonden worden met een wonder? Satan met het koninkrijk van God. En keer op keer zoeken ze ernaar. En hier in hoofdstuk 9 denken ze eindelijk raak te hebben. Want hij kan het niet. Hij is niet wie hij zegt dat hij is. We hebben hem. Hoe komen ze nou bij u over, deze schriftgeleerden? Wat zijn dit voor mensen, denkt u? Nou, het zijn mensen die dag in dag uit bezig zijn met de schriftgeleerden. Het zijn schriftgeleerden. Bezig met de vraag, wat staat hier nou in de Bijbel, in het Oude Testament? Wat is Gods stem? Wat zegt dit over God? Wat zegt dit over ons dagelijks leven? Dat was hun dagelijkse arbeid. Maar hoe komen ze hierover? En eigenlijk verder in het Markus Evangelie ook. Nou, dan stuiten we op de eerste vorm van ongeloof. Ongeloof dat je kan beschrijven als een gesloten wereldbeeld hebben. Een gesloten wereldbeeld. Want je hebt alles op een rij. Dat hadden die schriftgeleerden. Zij bestudeerden de schriften, dus ze wisten wie God was. Ze wisten hoe God werkte. Ze hadden nog wel discussie over wat betekent het nou voor de dagelijkse praktijk, maar in de hoofdlijnen hadden ze dat wel helder. Wat vraagt dit nou van ons? En misschien ook wel de grotere vragen. Hoe word je nou gelukkig? Hoe moet je nou je leven leiden? Dat hadden ze allemaal op een rij. Hun hele wereldbeeld was gevuld. Zij hadden visie. En toen kwam Jezus. En Jezus verkondigde als de Zoon van God verlossing op Golgotha. Hij verkondigde door dat eenvoudige oproepje dat hij doet, volg mij, dat navolging nodig is achter Jezus aan. En dat je als je achter Jezus aangaat, je zeker weet dat alles wat je eerst dacht op de schop gaat. Dat alles radicaal omgekeerd wordt. Dat je wereldbeeld in gruzelementen valt. Want Jezus doet het radicaal anders. En dan gaat het niet meer om mij, maar dan gaat het om God. En dan gaat het, zoals Paulus dat later zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is navolging. En die schriftgeleerden horen dit aan en zeggen, nee, willen we niet. Daar gaan we niet aan doen. En ze zoeken allerlei manieren om de Heer Jezus onderuit te halen. Dit willen ze niet. Navolging, onzin. Geloof in Jezus? Nee. Dat zijn die schriftgeleerden. En voordat wij daar hele grote woorden over hebben. Voordat wij zeggen van, ja wat een lui zijn dat toch, hè. Dan begrijp je toch niet. Als je Jezus gewoon voor je ogen ziet spreken en handelen. Dan begrijp je toch niet dat ze zo reageren. Even stoppen. Want de Bijbel vertelt ons dit niet zomaar. De Bijbel vertelt ons niet zomaar dit over de schriftgeleerden. De schrift houdt ons een spiegel voor vanmorgen. En die zegt, voordat je hele grote woorden spreekt over die schriftgeleerden, stel jezelf eens de vraag, ben jij heel anders? Wees eerlijk. Zijn wij heel anders? Want ook wij hebben een wereldbeeld. Ook wij hebben een visie over hoe God werkt. Want we zitten in de kerk. We hebben ook een beeld. We kennen de verhalen misschien uit de Bijbel. Misschien van jongs af aan al mee opgevoed. Mooi, prachtig. Wij weten eigenlijk misschien ook wel waar we gelukkig van worden. En als we dat niet zo goed weten, dan is er genoeg om ons heen, wat ons probeert te bewegen om tot geluk te komen. Daar word je gelukkig van. Daar word je gelukkig van. Als je dat hebt, als je dat bezit, als je dat kan doen. Wij hebben ook een beeld. En dan zit u in de kerk vanmorgen. Of u luistert mee of kijkt mee. En dan hoort u. Navolging van de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook vanmorgen zegt, volg mij. En dan weet je, dat vraagt radicaal navolgen. Alles gaat op zijn kop. Mijn wereldbeeld valt uiteen. Het gaat om Jezus Christus mijn leven. Mijn leven ademt Christus. Opnieuw Paulus. Het leven is voor mij Christus. Uit elke porie van mijn lichaam komt Christus. Dat is radicale navolging. Wilt u dat? Wil jij dat? Of is onze eerste reactie eigenlijk zoals die schriftgeleerden? Nee. Want dan verlies je toch de controle? Dat is onzeker. Leven met Jezus. Dat vraagt wat. Vraagt heel veel. Eigenlijk alles. Wil je dat? Of lijken wij dan toch ook wel op die schriftgeleerden? Nou, wat doet de Heer Jezus daar dan mee? Nou, eigenlijk iets heel eenvoudigs. En tegelijkertijd is dat het evangelie. Jezus laat gewoon zien wie die is. Heel eenvoudig. In de schrift laat hij zien wie die is. Voor die schriftgeleerden. Ik vertelde het net al. Iedere keer als ze wat te zeggen hebben. Jezus laat gewoon zien wie die is. Hij is de Zoon van God. Hij is de Verlosser. Zaligmaker, redder. Hij is wie die zegt dat hij is. En als hier elke zondag de boodschap van het evangelie klinkt, is de Heer Jezus wie die zegt dat hij is. Hij laat zich zien, ook vanmorgen. Hij zegt, ik ben de Christus. De Zoon van de levende God. De God die verlossen wil. Niet alleen anderen. Ook u, ook jou. En ik roep je tot radicale navolging. Ik roep je. Ik ben niet anders. Ik stel me niet anders op. Ik stel niet anders voor dan dat ik ben. Dat is hoe Jezus hierop reageert. Nou, wat doet u daar dan mee? Met die boodschap. met die Christus. Weet u wat het Marcus Evangelie eigenlijk doet? Het is misschien ook goed om vanmorgen te beseffen. Dat is eigenlijk laten zien, door die schriftgeleerden, hoe moeilijk ongeloof eigenlijk is. Dat het eigenlijk absurd is als je niet gelooft. En nee, daarmee zeg ik niet dat geloof iets uit jezelf is of iets dergelijks. Maar dat je zoveel tijd, energie en moeite erin moet stoppen om te ontkennen wie de Heer Jezus is. Om te ontkennen dat Jezus niet noodzakelijk is voor je bestaan. Dat Jezus Christus zaligmaker is. Dat het zoveel tijd, dat je in allerlei bochten moet wringen. Dat je allerlei dingen moet ontkennen. Kijk naar die schriftgeleerden, wat die aan het doen zijn. En het is absurd. Dat je denkt, waarom? Nou precies. En vanmorgen stelt de Heer Jezus ook u, ook jou die vraag. Als je jezelf herkent in de schriftgeleerden. Waarom wringt u zich in bochten als de waarheid zo overduidelijk is? Als je het zondag aan zondag hoort. Als je ziet dat radicale navolging inderdaad betekent. Alles gaat om de schop en tegelijkertijd dat dat het mooiste, het beste is wat je ooit kan overkomen. Dat een mens dan tot waar geluk komt. Waarom ben je bezig te ontkennen wat de waarheid is? Dat is wat de Heer Jezus doet. Dat is bij deze vorm van ongeloof de eerste hulp. Maar ik zei al, er zijn meerdere vormen. En dan komen we ook bij de tweede. Want de discipelen laten ook daarvan iets zien. Ongeloof. Want de discipelen zijn ook enthousiast. Anders enthousiast, op een ander moment. Die zijn enthousiast begonnen. Want toen die vader bij hen kwam, dan zie je ze als het ware in hun handen wrijven. Net zoals die schriftgeleerden later. Hier hadden ze zin in. Waarom? Dit konden ze. Dit konden ze, ja. In hoofdstuk 3 had de Heer Jezus tegen hen gezegd, ik geef jullie de macht en de autoriteit om te genezen, uit te drijven, noem het allemaal maar op. En in hoofdstuk 6 had de Heer Jezus hen uitgezonden, verkondig het koninkrijk van God. En dat hadden ze gedaan. En de Heer Jezus had daarbij gezegd, niet alleen in woorden, maar ook in krachten. En dat hadden ze ook gedaan. En Marcus vertelt ons dat niet, maar een andere evangelie vertelt ons wel dat als ze terugkomen bij de Heer Jezus, ze vol enthousiasme zijn. Dat ze dan zeggen, het is ongelooflijk wat we hebben gezien. Het gebeurde gewoon. We begrijpen het niet. We begrepen het niet toen het gebeurde. Dat we dachten, ja maar dat konden we eerst niet. Maar dit gebeurde. We zagen het voor onze eigen ogen. Nou, met dat enthousiasme komen ze naar die vader. Of komt die vader bij hen? Maar dan opnieuw dat zinnetje in vers 18. Zij konden het niet. Ja, dan komen ze bij de Heer Jezus op terug. Aan het einde van het gedeelte wat we hebben gelezen. Dan zijn ze met de Heer Jezus alleen. En dan stellen ze hem de vraag, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Het is kort geleden dat we het hebben gedaan. Waarom nu niet? Nou, het antwoord op die vraag zit misschien eigenlijk al in de vraag zelf. Want let erop hoe ze die vraag stellen aan Jezus in vers 28. Waarom heeft God niet door ons? Nee, dat zeggen ze niet. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Wij. Ziet u het verschil met eerder? Zij vertelden dat God door hen heen had gewerkt. En nu hebben ze het over wij die het niet kunnen. En dan staat je dus ook op de tweede vorm van ongeloof. En die zou je heel verschillend kunnen omschrijven. Je zou kunnen zeggen, dit is een vorm van ongeloof dat denkt dat geloven in de vingers zit. Ik kan dat geloven. Ik kan dat. Ik heb ervaring met geloven. En ik kan dat. Je zou het ook kunnen noemen geloven op de automatische piloot. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. Het kabbelt wat voort. Je denkt er soms niet eens over na, maar je gelooft. Ik zou ook kunnen zeggen dat ze teren op resultaten uit het verleden. Maar waar het om gaat is dat er onder al die omschrijving een verschuiving heeft plaatsgevonden. Een verschuiving van God in het centrum naar wij. En dan stuit je dus op die tweede vorm. Dat er in je leven een goed begin is. Misschien hebt u hier belijdenis gedaan. Heb jij belijdenis gedaan? Misschien afgelopen jaar zelfs. En misschien herkent u dan dat je op dat moment dat je er zo mee bezig was. Dat je bezig was met geloven. En met wat betekent dat nou voor mijn dagelijks leven. Dat je in vuur en vlam voor de Heere stond. Dat je dacht, dit wil ik. Radicaal ben ik. Ik wil Jezus volgen. Je leest die Bijbel met het oog op, wat staat hier nou? En wat zegt God hier? En wat betekent dat nou voor mij? En in je gebed ben je bezig met je hele leven voor God neer te leggen. En zeggen, Heere, gaat u maar uw weg. Maar dan komt de tijd. Dan komt de agenda die open gaat. Zeg maar... Binnenkort. Er worden weer allerlei dingen van je verwacht. U moet weer allerlei dingen doen. En u merkt dat daar veranderingen plaatsvinden. Niet ten goede. Dat je misschien merkt dat die Bijbel je minder gaat zeggen. Of laat ik maar vooral even me richten op wat de Heer Jezus zelf in vers 29 het gebed. Eerst zei ik al, vol spreken met God. Maar als de tijd voortschrijdt, ga je merken dat dat gebed heel anders eruit gaat zien. Je denkt, oh ja, ik moet nog even bidden. En dan heb je een aantal vaste onderwerpen. En die raffel je dan wat af. Daarmee wil ik niet zeggen dat vaste onderwerpen in een gebed slecht zijn. Volgens mij niet. Maar u begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Dat er geen gevoel achter zit. Geen intentie. Dat het geen spreken met God is. Maar een moetje. Dat is wat er hier gebeurt met de discipelen. En u ziet ook meteen hoe dat afloopt als je die toer verder gaat. Wat gebeurt er? Ze lopen tegen een muur aan. Ze gaan onderuit. Zij kunnen het niet. En dat moeten de discipelen leren. Geloven heb je niet in de vingers. Geloven kan je niet op de automatische piloot. En dat is ook de hulp die de Heer Jezus biedt in vers 29. Als hij twee elementen noemt die draaien om de afhankelijkheid van God. Die draaien om in Gods nabijheid zijn. In de kerk. Maar ook in het dagelijks leven. In Gods nabijheid komen. Beseffen, geloven heb ik niet in de vingers. Beste mensen, als je dat denkt. Je ziet het, je gaat onderuit. Als je denkt, nou geloven. Het kabbelt wat verder. Als je dat vanmorgen over jezelf moet stellen. Het kabbelt wat. Is niet goed hoor. Jezus zegt, in mijn nabijheid. Want dan besef je, allereerst wat we zongen, van die liefde van God, die genade zo oneindig groot. En dat je beseft, ja, maar ik kan eigenlijk helemaal niet geloven. Ik kan het niet. En om dat toe te geven, dat is geen falen. Dan zit je juist op de kern van geloven. dat je je eigen zwakheid weet. Dat is verschil met die vader. En komen bij het laatste. Die vader ziet dat wel. En daar, bij die vader leren we ook twee kenmerken van geloof. Nou, misschien zelfs drie. De eerste is dat geloof en ongeloof in een mens soms dicht bij elkaar zitten. Bij diepgelovige mensen zitten twijfels om zo op de hoek. Kijk naar die vader. Kijk naar die vader. En laat ik eerlijk zeggen, ik kan die vader ook heel goed voorstellen. Ik kan heel goed voorstellen dat hij twijfelt. Want besef de situatie. Deze man heeft een zoon. En Marcus beschrijft het zo, net zoals die bloedvloeiende vrouw in hoofdstuk 5. Dit zijn mensen die alles hebben geprobeerd. Die jongen heeft wat. Ze hebben alles geprobeerd om dat weg te nemen. Maar niets is gelukt. En dan horen ze over Jezus. De enig mogelijke oplossing. En dan komen ze bij Jezus. Ja, dan is het er niet. Zijn discipelen wel. Eén persoon. En zij kunnen het niet. Nou, dan stort toch je wereld in. Dan is er niks meer. Zou u dan ook niet twijfelen aan God? Gezegend ben je als dat niet zo is. Maar ik denk dat bij velen dat wel zo is. Dat je soms twijfelt. En dan vind ik, en dan kom je ook bij het tweede. Dan vind ik het zo prachtig hoe die vader tegen de Heer Jezus spreekt. Kijk eens hoe hij dat zegt, vers 22. Wees met innerlijke ontferming bewogen over ons. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Waarom? Omdat hier een woord gebruikt wordt door die vader dat alleen voor God gebruikt wordt. Alleen God is met innerlijke ontferming bewogen in de Bijbel. De Heer Jezus is met innerlijke ontferming bewogen. En dan kom je ook bij het kenmerk van geloof. Begint bij God. Deze vader begint bij zijn Bijbel. Wat staat er nou in de Bijbel over God? Daar staat dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Wat betekent dat? Dat God een liefde heeft die dieper gaat dan al onze menselijke liefde bij elkaar. Dat God zo'n diepe liefde heeft dat hij zich bekend maakt dat hij zo'n diepe liefde heeft dat hij niet loslaat. Dat hij zo'n diepe liefde heeft dat hij die ook in daden omzet. Gods liefde is een liefde in actie. En die vader weet dat, want hij leest zijn Bijbel, hij kent zijn Bijbel. En hij zegt, God, dat bent u, dat zegt u over uzelf. En ik geloof dat. Hij begint bij wie God is. Begint niet bij zichzelf, begint bij wie God is. En dan gaat hij daarop door. Als dat zo is, God, en ik geloof dat. Help ons dan. Maak die liefde dan maar weer concreet voor mij. Nou, dan heb je eigenlijk wat bidden is. Wie is God? Goed. Rechtvaardig, barmhartig, liefdevol, genaamd. Noem het allemaal maar op. En daaruit de consequentie voor je eigen leven trekken. Beseffen, met wie leef ik in relatie, in een geloofsrelatie? Met God. Wie is God? Nou, deze God. Een God die ook voor mij zo'n hele diepe liefde heeft. De diepste liefde die er ooit heeft bestaan. Dat is Gods kloppend hart. Maar die vader zegt er wel wat bij. En dan komt die twijfel weer omhoog. Als u iets kunt. Als u iets kunt. Man, je kent toch je Bijbel? Dan lees je aan het begin van Genesis, wat lees je daarvan? Dat de God die met innerlijke ontferming bewogen is, de God is die hemel en aarde gemaakt heeft. Als je je Bijbel verder leest, zie je een God die vasthoudt, zelfs als zijn volk faalt. Een God voor wie niets onmogelijk is. Waarom zeg je dan als u iets kunt? Dat is wat de Heer Jezus antwoordt dan. Als u iets kunt? Hoezo als u iets kunt? Ik ben niet de onzekere factor. Dat is die vader. Alles is mogelijk voor iedereen die gelooft. Want er staat een machtig God, een liefdevolle God aan uw zijde. En dan breekt die vader. En dan kom je bij de derde. Dus wat is geloof? Geloof en ongeloof zitten soms dicht bij elkaar. Geloof is beginnen bij God. En de derde. Geloof is uitstrekken naar God. Dat doet die vader. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik kan dit niet. Ik kan niet geloven. Als het van mij afhangt, als het met mij begint, geef het dan maar op. Ik ben van u afhankelijk. Maar ik weet dat u ook daar alles voor wil doen. Alles aan mij wil geven. Ik strek mijn handen naar u uit. Dat is afhankelijkheid. Dat is wat geloven is. Kom mij te hulp. Werkt het zo? Ja. Want deze vader is niet de enige. Ik zei al, ook de hoofdstukken hierna gaan over deze vraag. Wat is geloof, wat is ongeloof? En dan kom je in hoofdstuk 10, kom je ook twee mensen tegen. Je komt iemand tegen die rijk is, een rijke jongen. En wat voor vraag stelt hij aan Jezus in hoofdstuk 10? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Herkent u de vraag? Wat moet ik doen? Wie staat in het centrum? Ik. Wij. Wat kunnen wij? En Jezus zegt, doe de wet. De jongen zegt, heb ik gedaan. En Jezus antwoordt, verkoop dan alles wat je hebt. En dat kan hij niet. Als je bij jezelf begint, bij je eigen mogelijkheden en vaardigheden, ook als je kijkt naar je geloofsvaardigheden, als je daar begint, ik geloof, kan je nooit aan je eigen meetlat voldoen. Wie komen aan het einde van hoofdstuk 10 tegen? Bartimeus. U kent de geschiedenis misschien. Wat zegt Bartimeus tegen Jezus? Jezus, wat moet ik doen om te gezien? Nee, dat zegt hij niet. Misschien weet hij wat hij zegt. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Doet hij precies wat die vader ook doet. Hetzelfde woord. Ontferm u over mij. En hij krijgt het. Waarom? Omdat hij zich uitstrekt naar Jezus en zegt, u bent toch wie u bent. Nou laat u dat dan maar in de praktijk zien bij mij. Betekent dat het makkelijk is? Nee. Geloof is niet makkelijk. Het leven is niet makkelijk. Want kijk eens wat er in dit gedeelte verder gebeurt. Die vader krijgt wat hij vraagt. Als hij zich uitgestrekt heeft naar Jezus en zegt, laat die liefde maar in de praktijk zien. Dan strekt hij zich uit. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die jongen genezen. Maar wat is dan de conclusie in vers 26? Hij is dood. Mensen om hem heen kijken ernaar en die zeggen, hij is dood. Fijn hè, dat geloven. Fijn hè, dat leven met God. Als dit in je leven gebeurt. Als je dat wat je denkt te hebben zo als zand door je vingers glipt. Als je met de brokstukken van je bestaan zit en zegt, nou dit is geloof. Dat wat kostbaar is, is dood. Maar dat is niet het laatste woord. Want Jezus laat zien in dit gedeelte, en hij doet dat vaker in twee keer. Hij laat Bartimeus twee keer die vraag stellen. Hij laat die blinde in hoofdstuk 8 twee keer antwoorden. En ook hier twee keer. Omdat je goed moet beseffen. God werkt. Strek je uit naar hem. Vers 27. Jezus steekt zijn hand uit. En hij pakt die jongen op. En hij trekt hem omhoog. En hij stond op. Hetzelfde woord wat later voor Jezus zelf gebruikt wordt. De Jezus die wij ontmoeten hier in de Bijbel, maar ook vanmorgen, is een God van het leven. Want hij zegt, je dacht dat het met Golgotha eindigde? Dat de vergeving mogelijk is? Maar weet je, het gaat nog verder dan dat. Vergeving, zeker. Verlossing, jazeker. Maar er is zelfs nieuw leven mogelijk. Want het graf was leeg. Het graf was leeg. Mensen kunnen opstaan in een nieuw leven. Waarom? Omdat ik, de opgestane, mijn hand reik, de God van het leven spreekt en zegt, ik wil dode mensen het leven geven. Als je maar gelooft. Als je gelooft dat vanmorgen diezelfde Jezus zijn hand naar je uitsteekt. En zegt, dat is wie ik ben. Jezus de Christus. Zoon van God. Verlossing gebracht op Golgotha. Leven. Door het geopende graf. Het lege graf. De dood heeft niet het laatste woord. U, jij en ik hebben niet het laatste woord. Het is Jezus. Jezus die zegt, zie je het? Ik ben wie ik ben. Ik reik je mijn hand. En ik wil, dat is mijn innerlijke ontferming, ik wil dat een ieder van u, ieder persoonlijk, het leven krijgt. Wat vraagt dat? Uitstrekken. De hand grijpen. Die je vanmorgen geboden wordt. De hand van Jezus Christus. Hij die met innerlijke ontferming bewogen is. Biedt je zijn eerste hulp vanmorgen. Hij vraagt je te geloven. Niet maar een beetje. Niet op de automatische piloot. Helemaal. Hij biedt je EHBO vanmorgen. Wat doe je ermee? Wat doet u ermee? Als u vanmorgen het leven wordt aangeboden. Nieuw leven. EHBO. Voor u. Voor jou. Voor mij. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. En misschien ook goed om te merken dat de voorbeden en dankzeggingen in de middagdienst gedaan zullen worden. Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God. U die met innerlijke ontferming bewogen bent. Heren, wij bidden. Leer ons geloven. Leer ons geloven door te zien op u. De God die zich ontfermt. Die God met die diepe liefde. De God die almachtig is. Alomtegenwoordig. Die werkt in deze wereld. U die in Jezus Christus naar deze wereld gekomen bent. Gedreven door die innerlijke ontferming bent u naar Golgotha gegaan. Uw macht is gebleken toen het graf leeg was. En dat zijn niet zomaar feiten. Dat zijn heilsfeiten, Heren. Zoals u dat ook vanmorgen liet zien. En wij loven en prijzen uw grote naam, Heren. Voor wie u bent. Dat we daar mogen beginnen. Dat u niet anders bent dan u bent. Dat u zich niet anders voordoet. Maar dat wij u kunnen kennen. Dat u zichzelf bekend maakt. Ook vanmorgen. Wij bidden, mag dat het eerste woord zijn wat we spreken. De eerste zinnen van ons gebed. U die met innerlijke ontferming bewogen bent. Over een ieder van ons. En dan bidden we opnieuw. Leer ons geloven. Leer ons af. Dat wat daarmee strijdt. Onder andere het steeds beginnen bij onszelf. Touwtjes in de handen willen houden. Leer ons de controle te verliezen aan u. Daarom bidden wij om uw geest. Omdat u door uw geest ons dat als eerste leert. En vervolgens dat wij in Christus mogen leven. Ons kracht geeft. Kracht, nieuwe kracht. Om door te gaan. Om te leven in en met u. Mag dat ons hele leven ademen. Christus. Christus alleen. In de lof van de Allerhoogste. En daarom bidden we. Voor ieder die de geloofsweg met u begonnen is. Voed het oude vertrouwen weer. Voor u, voor hen die de geloofsweg nog niet begonnen zijn. Dat u vanmorgen overtuigt. Door uw geest. Dat u de waarheid bent. De weg, de waarheid en het leven. Dat niet krampachtig is geloven. Maar bevrijding, redding, nieuw leven, geluk en nog veel meer. Wees ons zo nabij, Heren. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. Wat niet past bij het leven met u. Ook deze morgen, ook deze dienst. Zoek ons ook vanmiddag weer op. Als u ons weer aanspreekt. Als u hier bent. Laat het ons verlangen zijn. Om ook vanmiddag in uw nabijheid te zijn. En zegen ons. Heer onze God. Want van u is alle macht, alle heerlijkheid, alle kracht, alle majesteit. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 27, het zevende vers. Als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Gods ontferming genieten zou, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Hij is trouw en wacht dan op de Heer. Psalm 27, het zevende vers, als onze slotzang. Thank you. En laat die laatste zin ook daadwerkelijk een geloofsbelijdenis zijn. Verlaat u op de Heer. Niet alleen. En dat wil de Heer ook aan het slot van deze dienst bekrachtigen. Dat Hij nabij is. Met zijn zegen. Zoals Hij deze dienst begonnen is, zo sluit Hij deze dienst ook zelf af. Draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde. Diepe innerlijke ontferming van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen. Thank you.